Kraakhelder. Welkom bij Kraakhelder, de podcast voor KMO's waarin we elke week een prangende HR-vraag beantwoorden. Vandaag heb ik Gerben bij mij. Gerben is juridisch expert bij Liantis. Gerben.
Dag Florence, goedemorgen.
Hi. We gaan het vandaag hebben over consumptiechecks. Wat kan je daarover vertellen?
Wel, misschien eerst even de term consumptiechecks duiden, want het heeft ook alweer een hele historie afgelegd. Die is op de eerste keer op de proppen gekomen bij de coronacrisis. Eind 2020 had de regering iets nodig om de sectoren die gedwongen hadden moeten sluiten een hart onder de riem te steken. Dan hebben ze de consumptiechecks mogelijk gemaakt, waarmee dan mensen in die sectoren, horeca enzovoort, zaken konden gaan aankopen. Ja. En de werkgevers konden dan RZ-vrij en belastingvrij een bedrag van €300 maximaal aan hun werknemers geven. Dat was enkel 2020 dat ze dat konden geven. Dan komen we in 2021-2022, het interprofessioneel akkoord. Er is een loonnorm van 0,4%. Vakbonden gaan niet akkoord, er is wrevel. De regering komt weer als redder van het vaderland. Hij gaat de consumptiechecks weer gaan invoeren voor een jaar onder de vorm van de coronapremie. Dan tot €500. En nu, met hetzelfde scenario, doet zich opnieuw voor. Hè. Met de loononderhandelingen van 23-24 is de loonmarge 0%. Vakbonden zijn nog minder tevreden. En de regering heeft daar dan gezegd van kijk, we gaan opnieuw teruggrijpen naar die consumptiechecks. Nu onder de vorm van een koopkrachtpremie om die 0% toch nog iets extra's te kunnen geven aan de werknemers. Dus koopkrachtpremie is eigenlijk de consumptiecheck in een andere verpakking.
Ja. Dan wou ik vragen eigenlijk of dat dan nu hetzelfde is. Of...
Ja, wel, het is eigenlijk, men grijpt terug. Dus die consumptiecheck was tijdelijk in 2020 en dan in 2021. Was uitgedoofd. En nu heeft de regering teruggegrepen naar diezelfde wetgeving die nog in de wet stond, maar uitgedoofd was. En heeft die nu weer voor een jaartje, tot eind 2024, opnieuw mogelijk gemaakt om zo'n consumptiecheck te geven. Maar die noemt nu de koopkrachtpremie.
Oké. Okay. Het kind heeft een nieuwe naam gekregen.
Ja, inderdaad.
Oké. Wie heeft er recht op een consumptiecheck of koopkrachtpremie intussen?
Ja, we zitten in het sociaal recht, dus we gaan opnieuw de hiërarchie, de rechtsbronnen moeten gaan bekijken. Dus in de eerste plaats gaan we kijken naar de sector. Dus de regering heeft een kader geschept om te zeggen van kijk, dat is mogelijk, een premie van maximaal €750. En de sectoren komen dan eerst aan bod, of kwamen eerst aan bod, want het is nu echt wel hoog tijd om... het is voor eind van dit jaar, eind 2023, dat de CAO moet gesloten zijn.
Okay.
Dus de sectoren gaan dan zelf ook bepalen van wat is winst. Zij moeten in de CAO twee definities zetten. Wat is hoge winst, wat is zeer hoge winst. Wie komt in aanmerking, wat is het bedrag? 750 is het maximum, maar de sectoren gaan dikwijls minder geven. 500, 750, 250, 500... Dus je moet echt eerst en vooral kijken in de sector, is er daar een CAO?
En is het bedrag afhankelijk van de winst of enkel of het uitgekeerd moet worden?
Het wordt in elke, dus de sectoren bepalen het bedrag, maar het wordt inderdaad ook gekoppeld aan de winst. En heel vaak is dat dan een bepaald percentage van de winst in verhouding tot het balansen enzovoort. Dus,
okay. Complex.
De sociale partners zijn daar heel vindingrijk en ze maken het ons ook redelijk complex.
Okay.
En we krijgen ook vaak antwoorden, vragen van boekhouders die ook zeggen van ja, wat moeten we hier nu mee? Hoe moeten we dat lezen?
Ja.
En dan moeten wij ook heel vaak de hulp inroepen van de sociale partners om te vragen van, kijk, dat staat zo in de CAO. Hoe bedoelen jullie dat? Want we moeten daar ook eerlijk in zijn. Vaak denken zij ook niet aan bepaalde gevolgen bij het opmaken van die CAO's. Zij zijn ook niet gewend om met winst te spelen of daarover zaken te doen. Dus ze zetten dat nu in de CAO en heel vaak zijn daar onduidelijkheden.
Oké. Okay. Ja, ik kan me inbeelden als het afhangt van de winst. Ja. Zou er eventueel ook bepaalde mechanismen kunnen zijn om die winst misschien iets lager te doen lijken of zo? Of dat het dan toch niet uitgekeerd wordt?
Er wordt sowieso verwezen naar de winst en dan verwijst men naar een bepaalde code in de boekhouding van het jaar 2022. Dus die zijn normaal gezien allemaal al neergelegd, die balansen. Dus daar kan niet meer mee gesjoemeld worden.
Oké,
En dan als we dan de sectorale CAO bekeken hebben en daar is niets, dat kan de werkgever op ondernemingsvlak een CAO gaan sluiten. Dan moet hij ook zeggen waarom dat hij dat doet. Hij moet de verantwoording voor zijn goede resultaten. Of is het een onderneming waar normaal gezien geen cao's gesloten worden, dan kan hij ook overgaan naar individuele overeenkomsten. En daar moet dan geen verantwoording in staan, gek genoeg. Dus dan kan een onderneming-cao moeten zeggen, kijk daarom. Maar als het geen gebruik is om cao's te sluiten in de onderneming, dan mag het gewoon via individuele overeenkomsten.
Oké. Okay. Individuele overeenkomsten, echt van werknemer tot werknemer?
Ja, dat klopt. Okay. Dus we hebben een sectorale cao. Is er daar iets geregeld, kan men op ondernemingsvlak. Het zijn met de cao, het zijn individuele overeenkomst. Maar dan neemt het ook niet weg. Als er bijvoorbeeld wel een cao is op sectoraal niveau, die zegt, kijk, maximum 250 of 500. Of de werkgever zegt, dat ik voldoen niet aan die voorwaarden van winst. Ik heb niet genoeg winst gemaakt om op basis van die cao een premie toe te kennen. Mag jij ook vrijwillig natuurlijk een consumptiecheck of koopkrachtpremie geven of aanvullen tot het maximumbedrag van 750 euro.
Oké. Okay. En met die individuele overeenkomsten, dan is het dan van ik ben werkgever, ik ben niet verplicht om het toe te kennen, maar ik heb één werknemer die ik eigenlijk wel graag wil belonen op een of andere manier. Kan dat dan via die manier? Allee, dat is misschien niet de bedoeling, maar...
Nee, er zijn heel veel werkgevers die dat heel graag willen. Eén werknemer die echt eruit springt, die extra gaan belonen. Maar we zitten nu ook eenmaal met antidiscriminatiewetgeving. Het is altijd zo, als een dergelijke check gaat geven aan je werknemers, dat je altijd die check moet geven aan een bepaalde groep. Een groep die je afbakent op basis van objectieve criteria. Meestal is dat dan de functie. Een bepaalde afdeling, hè, dat is op basis van die. Dus je mag niet gaan discrimineren als je dat toekent.
En het mag niet op basis van bijvoorbeeld behaalde resultaten of zo?
Nee, niet als het individueel is. Ja. Nee. Okay. Dat kan niet. Dus maar best objectieve criteria, dus die objectief kunt vastgesteld worden. Want ja, als je zegt individuele prestaties, kun je daar ook als werkgever wel links en rechts een draai aan geven. Ik zie het altijd zo dat een inspecteur die langskomt, of iedere derde persoon die in de onderneming komt, op basis van die criteria zelf zou moeten kunnen zien wie recht heeft waarop. Dus dat dat niet zoiets enigmatisch of geheimzinnig is, maar dat dat heel duidelijk is, die functie, of als je voldoet aan die voorwaarden, heb je recht op een premie.
Oké. Okay. En dus los van de individuele toekenningen, zeg maar, of overeenkomsten, is het dan zo, als je als werkgever het moet toekennen, een koopkrachtpremie, dat is dan ook voor heel de onderneming, voor alle werknemers? Of zie ik dat verkeerd?
Ook daar moet je ook eerst kijken, is de sectorale CAO, daar zegt Dister Dikwas van, kijk, je moet gelijk in de bouwsector eens denken dat je in dienst moet zijn op 1 december... van 2023. Een andere sector is het dan een dienst zijn op 31 oktober. Soms wordt er ook een anciëniteitsvoorwaarde aangekoppeld. Je moet minstens één maand in de onderneming werkzaam zijn. Dus dan moet je eerst gaan kijken naar de sectorale cao. Is die er niet of wil je aanvullen, ga je op ondernemingsvlak kijken. En ook daar kun je zelf gaan beslissen aan wie dat je het geeft, maar wel op objectieve criteria. En ik zeg wel individuele overeenkomsten, maar je gaat uiteraard eerst je groep afbakenen en dan met die mensen die in aanmerking komen, moet je dan een individuele overeenkomst opmaken.
Oké. Ik hoor ook dat er misschien wel wat mensen zijn die... Ja, in bepaalde sectoren dan, omdat die vereisten, zeg maar, of die voorwaarden zo verschillend zijn, die misschien denken dat ze een koopkrachtpremie gaan krijgen, maar dan geen gaan hebben en wel wat vragen hebben daarover.
Ja, dat klopt. Er zijn ook al heel wat vakbondsorganisaties die ook berichten verspreiden naar hun leden van kijk, je komt misschien in aanmerking op op de koopkrachtpremie en via bepaalde tools laten ze dan die werknemers toe om te gaan kijken of dat zij recht hebben op een koopkrachtpremie. Maar ik heb zelf nog niet bekeken, maar ik denk dat zij gewoon zullen doorverwijzen naar de voorwaarden van de cao. Dus dat die werknemer nog altijd zal moeten gaan kijken van wat zijn de voorwaarden? En als daar staat, ja, zoveel procent winst, de code van de boekhouding 9901, ja, dan gaat die werknemer volgens mij ook niet zo heel veel mee weten. Of hij moet al echt mee bezig zijn. Dus ja, het zal echt richting aanhevend zijn. Maar in eerste plaats zal zijn vakbond moeten aanspreken. En eventueel binnen de onderneming met de werkgever op de syndicale afvaardiging zijn verhaal halen. Hè.
Gerben, ik vroeg me nog af, hoe zit het qua fiscaliteit voor die koopkrachtpremie? Verbrandt de werkgever daar zijn broek genoeg eens aan? Of
Het is ingevoerd door de regering met de bedoeling ook om de werkgevers niet al te zeer te gaan belasten. Oorspronkelijk was er is dat fiscaal aftrekbaar. Oorspronkelijk was er ook geen sociale zekerheidsbijdrage verschuldigd. Nu is er wel een werkgeversbijdrage van 16,5%. Maar het is ook vrijgesteld van belasting. Dus de werkgever betaalt eigenlijk enkel 16,5% solidariteitsbijdrage voor de RSZ. Maar het is fiscaal aftrekbaar en de werknemer, voor hem is die premie ook een netto bedrag. Dan gaan geen werknemersbijdragen af en geen belasting.
Goed om te weten wie misschien toch overweegt om zo'n individuele overeenkomst te sluiten.
Het is zeker een makkelijk middel om, een interessant middel om je werknemers extra te gaan belonen. Zeker omdat je op ondernemingsvlak zo niet echt gebonden zit aan die winst die je gemaakt hebt. Dus ook als het niet zo goed gaat, zou je nog altijd iets kunnen geven aan je werknemers om ze bij u te houden. Een soort van retentiemanagement, zodanig dat ze niet, dat ze niet weglopen naar een andere onderneming, maar om ze te binden aan de onderneming. Dat zou zeker een interessant middel zijn.
Ja, fiscaal ook veel interessanter dan een bruto loonsverhoging.
Zeker en vast, ja, zeker.
Heb je misschien nog tips iets dat de werkgever nog, iets dat je de werkgever nog graag wilt meegeven?
Ik denk dat het zeker belangrijk is dat de werkgever nagaat, wat zijn de sectorale verplichtingen in eerste instantie? Moet ik daar al een koopkrachtpremie geven of niet? En als hij dat weet, kan hij nog altijd beslissen van ik ga er zelf in geven als er geen verplichting is, of hij gaat hem aanvullen tot het bedrag van €750 als de sector een lager bedrag voorziet. Dus dat kan hij zeker doen. Belangrijk is ook wel om te weten dat de koopkrachtpremie moet toegekend zijn voor het verlopen van 2023. De administratieve last moest eigenlijk dan ook al afgehandeld zijn, maar die is uitgesteld naar 31 maart. Dus werkgevers krijgen nog tijd tot 31 maart 2024 om het bedrag ook effectief aan de werknemers te geven.
Dankjewel, Gerben. Ik vond het heel duidelijk.
Graag gedaan.
Zo, dat was deze aflevering van Kraakhelder. Bedankt voor het kijken en of luisteren naar deze aflevering. Heb je zelf nog een prangende vraag die je heel graag wil beantwoord zien worden door een van onze experts? Stuur die dan zeker in via liantis.be/kraakhelder of via kraakhelder.podcast. Dat is onze Instagram. Tot de volgende keer.